Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
De kooibrug over het Noord-Hollands Kanaal in Den Helder is toe aan een flinke opknapbeurt. Van oktober dit jaar tot en met eind mei volgend jaar. Het wegverkeer over de N99 kan vanaf 23 oktober tot en met 22 december in beide richtingen niet over de Kooibrug. Ook de scheepvaart zal van oktober tot en met mei hinder ondervinden. Schepen hoger dan 8,3 meter moeten omvaren. Meer weten over de renovatie aan de Kooibrug? Ga dan naar rijkswaterstaat.nl.
Gericht en efficiënt reclame maken? Via Radio Texel wordt uw boodschap gehoord. Alle info over mogelijkheden en voordelige tarieven? reclame@radiotexel.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Griekenland zijn sinds de overstromingen bijna 2000 mensen gered. Het aantal doden staat op 6. Onduidelijk is hoeveel mensen er nog worden vermist, omdat veel plekken nog onbereikbaar zijn. De financiële schade door het noodweer in Griekenland is moeilijk in te schatten. Een gebied van zo'n 720.000 hectare staat onder water, waaronder landbouwgrond en wegen. Het extreme weer in Griekenland is inmiddels voorbij. Het Griekse weerbureau zegt dat de storm na 3 dagen zware regenval weer is gaan liggen. Demissionair minister Jesselgus roept demonstranten van Extinction Rebellion op om de komende dagen niet op de A12 in Den Haag te demonstreren. Ze benadrukt dat demonstreren een groot goed is in Nederland, maar roept op om het alsjeblieft ergens anders te doen. De Nederlandse tak van Extinction Rebellion wil vanaf morgen elke dag de A12 blokkeren, net zolang tot alle subsidies voor fossiele brandstoffen worden afgeschaft. In Turkije is de grote reddingsactie voor een Amerikaanse wetenschapper die vastzit in een grot nog altijd gaande. De 40-jarige onderzoeker Mark Dickey was bezig met een onderzoeksmissie in het Morja-grotsysteem in het Taurusgebergte, toen hij werd getroffen door een maagbloeding. Hij zit op ruim 1 kilometer diepte. Er zijn meer dan 170 mensen uit verschillende landen betrokken bij de reddingsoperatie. Een Amerikaanse snoepfabrikant haalt extreem pittige tortilla-chips uit de handel na de dood van een jongen van 14. Zijn familie is ervan overtuigd dat het eten van de snack hem fataal is geworden. De chips werden per stuk verkocht en erin werden de allerheetste pepers ter wereld verwerkt. Het weer droog, zeer warm en veel zon vandaag. Het is tussen de 28 en 31 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht op veel plaatsen mistbanken. En de rest van het weekend overwegend zonnig en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Den Horen bestaat 625 jaar. En dat gaan we natuurlijk vieren. Ontdek de fascinerende geschiedenis van dit prachtige dorp in onze speciale podcastserie Den Horen 625 jaar. Hoe zag Den Horen eruit in 1398? Wat is er veranderd? Bekende dorpsgenoten delen hun kennis en duiken met ons in het collectieve geheugen. In deze 8-delige serie nemen we je mee op een nostalgische reis vol mooie, ontroerende en opmerkelijke verhalen uit het verleden van Den Horen. Iedere dag na het nieuws van 1 uur. Op Radio Texel.
Vandaag praat ik met Kees Bruin. Na de middelbare school op Texel is hij naar Amsterdam gegaan voor een colloquium Grieks en Latijn. Zijn idee was om theoloog of misschien ook wel filosoof te worden. Hij heeft dat afgerond. Toen kwam de militaire dienst. Daarna besloot hij dat het toch geen studie zou worden. Hij wilde weer terug naar Texel, naar de natuur. Hij was altijd al graag in de natuur. Kees,
ja.
Dat klopt, hè?
Ja, dat klopt.
Je hebt liefde voor de natuur.
Ja.
En je werd, heb je me verteld, vogelwachter.
Ja, ja, dat klopt. Ik was als jongen, zeg maar, was ik al in de natuur geïnteresseerd. En dan ging ik... Ik ben ook één seizoen in de geul meegelopen met mijn buurman, dat was Jaap Kalis. Die was een oude vogelwachter. En dan ging iedere zaterdag ging ik heen met Simon Hielis trouwens samen, dat was wel leuk. En Maria Hoega, dat waren de drie kinderen van de drijverschool. En die gingen dan iedere zaterdag mee en uiteindelijk moesten we daar een verslag van maken van die stage, zullen we maar zeggen. Dus zo is het eigenlijk een beetje begonnen met mijn interesse in die natuur. En dat is altijd wel blijven bestaan. Maar in eerste instantie ging ik dus na de middelbare school een andere kant op. Althans, dat was de planning. En dat is... ik zat dan in Amsterdam. Nou, Amsterdam is een prachtige stad, maar ik ben geen stadsmens. Daar kwam ik al rap achter, zeg maar. En toen rees bij mij het idee van... ik wil terug naar Texel eigenlijk. En ik wil wat in die natuur doen. Nou, dat kan, maar toen moest ik eerst de militaire dienst natuurlijk. Wat ja. Dat nog niet gebeurd was, dat had je in die tijd, heel lang geleden. En, dus ik moest opdragen van mijn nummer, zeg maar. Nou, dat heb ik gedaan. En daarna, meteen daarna, ben ik eigenlijk bij Staatsburg weer gaan werken als vogelwachter.
Maar je had, want je zegt, je had toch de idee van theologie of filosofie, mm-hmm. is ook best een stap om daar... Om die switch te maken.
Dat heeft natuurlijk ook te maken toch wel met je geloof, zeg maar. En dat was ik inmiddels kwijt, of hoe je dat noemen wil. Ik heb daar gewoon andere ideeën over gekregen. Dus in die zin dacht ik ook dat speelt natuurlijk een belangrijke rol. Ja. Maar daarnaast ook gewoon het idee van, nou, ik wil niet in een stad gaan wonen eigenlijk voor de rest van mijn leven. Sowieso niet. En die natuur die bleef me toch bezighouden. Dus zo, en wat ik dan natuurlijk ook mee uitgebreid kennis meegemaakt had, zeg maar, dacht ik van dat lijkt me hartstikke mooi om te gaan doen. En zo ben ik, zeg maar, weer bij Staatsbosbeheer weer beland. Die was de eigenaar van het terrein. Dus die hadden zomers een aantal mensen in dienst als losse vogelwachters. Ze hadden ook vast personeel natuurlijk met een aantal losse vogelwachters. En zo ben ik in eerste instantie erbij gekomen.
Als losse vogelwachter.
En dan werd ik 's winters wel aan de gang gehouden via een aannemer eigenlijk.
Ja.
Dus dan op die manier en dan op een gegeven moment gaat er iemand met pensioen. En dan schuif je erin als je mazzel hebt. En dat is met mij dus ook gebeurd. Dus ik ben al met al heb ik 36 jaar in die, bij Staatsbosbeheer gewerkt. Eerst als vogelwachter en later als boswachter. Boswachter, nu weet dat boswachter ecologie, zeg maar.
Ja, vogelwachter was in die tijd ook eigenlijk al een soort boswachter? Of?
Ja, die terminologie is een beetje veranderd, zeg maar. Heel lang geleden noemden ze de boswachter. Dat was wat je nou een districtshoofd zou noemen, zeg maar. De baas op het eiland, dat was de boswachter.
Die
term is gewoon wat veranderd. Maar het komt erop neer dat je, zeker in de vogelwacht, dat je dus, je hebt eigenlijk drie taken. Dat is, je houdt toezicht op het gebied, je doet iedere keer excursies, dat is een doorlopende voorstelling, wil ik niet zeggen, maar in principe waren er twee keer daags excursies in het terrein, 7 dagen van de week. Dat ging gewoon zo 5 maanden door.
Dat was voor de vogels?
Ja, alles. Vogels, planten, ja. Okay.
Want je hebt ook verteld, dat zijn dan de rondleidingen?
Rondleiding en excursie.
En dat ging ook, en dat je dan ook aan het, je moest ook inventariseren.
Ja. Dat zeg maar die excursie, nou dan ben je daar volledig mee bezig. Twee uur, 2,5 uur zo'n beetje.
En de rest van de dag?
En de rest van de tijd had je dus de gelegenheid voor het toezicht en voor de inventarisaties. En dat ging om vogels. Die inventariseerden met name de broedvogels dan.
Ja.
En planten ook. En,
kan je me daar, want ik weet daar helemaal niet zoveel van. Kan je me daar iets over vertellen hoe je dan planten inventariseert? Dat
ging in eerste instantie ging dat zo. Dat werd dan door een inventarisatiemedewerker heette. Die persoon die zat op het provinciale kantoor. En die maakte daar schema's voor. Het ene jaar werd dit bekeken, het andere jaar dat. En dat spreiden ze.
Dan heb je het over het soort planten.
Ja, precies. Ja, een aantal groep van bepaalde planten. En dan een jaar erop weer een aantal andere. Zodat je zeg maar een beetje een globaal overzicht kreeg. van wat staat er nou in dat gebied. En dan werd natuurlijk de focus een beetje gelegd op zeldzamere soorten. Dat, in kwetsbare soorten, dat ze weer graag wilden weten waar die stonden. Nou, die breng je dan in kaart.
En over welke, dan heb je het over... Ik lees hier in een artikel of zo dat je in 1975 deden ze nog niet zoveel aan natuurbeheer. Maar over welke tijd spreek jij nu met dat inventariseren?
Nou, dat was toen wel, maar dan moet je eigenlijk onderscheid maken tussen het beheer, zeg maar. Ze deden wel aan beheer, maar... En inventariseren zijn eigenlijk, als je inventariseert, kijk je wat heb je, hè? Wat zit er eigenlijk in dat gebied precies. En daar werd wel het een en ander aan gedaan, zeker hier op Texel. Die liep eigenlijk wel een beetje voor, zeg maar, op bepaalde gebieden in het binnenland, toen de tijd, hoor. En daarnaast heb je het beheer, ja, dat is hoe ga je met dat gebied om. Dus doe je er niks aan, dat kan beleid zijn op bepaalde plekken. Je kunt maaien of je kunt beweiden, noem maar op. Dat valt allemaal onder het beheer van het terrein.
Ja, ja.
Maar om te weten welke kant je op moet, moet je eerst weten wat er groeit en leeft enzovoort.
Want weet jij nog wat er toen bijvoorbeeld heel zeldzaam was in die periode?
Ja, er waren toen bepaalde planten, zeg maar, waren zeldzaam die een beetje open plekken moesten hebben waar het vochtig was. En dat is ergens wel logisch, want... Dan moet je dus teruggaan naar de geschiedenis van het gebied eigenlijk. En naar de geschiedenis van het natuurbeheer ook. Het is dat terrein. Vaak was het vroeger, hadden men een beetje een romantisch idee over zo'n natuurgebied. Dat wil zeggen, nou hebben we dat gebied bestemd tot natuurgebied. En daar zetten we bordjes omheen, het natuurreservaat erop en dan gaan we niks meer aan doen. En dat was vaak het idee. En dat was, ja, je kunt nu zeggen een beetje... Naïef misschien, een beetje romantisch. Maar wat je ziet gebeuren, dat is dat als je niets doet, dat dan gaan bepaalde soorten gaan overheersen, bepaalde planten gaan overheersen. Die nemen het roer over en dat zijn de sterkste soorten meestal. Ik noem maar wat, riet of willigen. En die drukken vaak de gevoelige soorten, zoals orchidee of panacea, noem ze maar op, die worden eruit gedrukt. En dan ga je dus dingen verliezen. En om dat te voorkomen en om ook een beetje aan te haken bij het vroegere gebruik van het terrein, kun je dus, moet je gaan beheren, dus moet je gaan maaien of beweiden. En dat werd maar heel weinig of niet gedaan. Dus de eerste is dat er, zeg maar, een soort verandering in het denken gekomen over zo'n natuurgebied en welke kant je daar het beste mee op kunt. En daar is het beheer weer op aangepast en dat werkt nu nog door nog steeds.
Maar dat is dus in de periode dat jij daar ging werken, is daar natuurlijk best veel in veranderd.
Ja, dat is ook zo. Het was zeg maar toen ik kwam, simpel gezegd, toen we deden...
En welk jaar hebben we het dan?
75.
Oh, toen kwam jij ongeveer.
Ik kwam in 75.
70. Ja. Oh ja, ja.
En toen de tijd, er werd wel wat gemaaid her en der. En dat had natuurlijk invloed, en ook wel gunstige invloed op het terrein. Dat is gewoon maaien en afvoeren van het gewas. Maar dat werd primair gemaaid, niet vanwege die bijzondere planten of zo die er stonden. Maar omdat er bijvoorbeeld eventueel voor de weidevogels en de eenden die er zaten. Daar was het natuurlijk gunstig, dat snapt iedereen. Daar was het gunstig voor, hield het open en kort.
Ja.
Maar... het ging ze primair toen nog om het gewas. Dat wil zeggen, het hooi, want dat hadden ze nodig. In duinen lopen allemaal wandelpaden.
Het was dus eigenlijk primair voor de landbouw?
Nou, landbouw niet, maar nee.
Het hooi?
Voor het strooisel.
Oh, het strooisel.
Je maaide dat, het was hooi, maar het werd niet als echt het hooi gebruikt. Het was natuurlijk ook maar een mager gewas.
Mm-hmm.
Maar dat werd gebruikt om al die kilometers, er kwamen steeds meer wandelpaden in die duinen, doordat het toerisme toenam.
Ja, en dat maaisel werd gebruikt voor de paden.
Om die paden
idee. Ja.
Nee, dat werd gebruikt om die paden stuifvrij en goed begaanbaar te houden. Dus je had gewoon, ze hadden gewoon wat nodig en dat haalden ze uit hun eigen terrein. En en passant ontstonden daar ook wel leuke dingen door, maar dat was in zekere zin een beetje bijzaak. En dat was eigenlijk op dat moment een beetje het enige beheer. Dus bewijding was er nauwelijks meer. Vroeger werd alles bewijd in de duinen. Dat is er helemaal uitgeraakt.
Maar bewijd is dat er beesten lopen?
Ja, dat er beesten lopen. Dat er dus, op Texel was het natuurlijk schapen. Maar je kunt ook denken aan koeien of eventueel paarden, ponies, noem maar op. Dat soort dieren,
die
liepen, dat kun je ook laten lopen.
Die liepen vroeger eigenlijk...
Nou, niet overal.
Niet overal.
In de lage valleien. Het zwaardere vee, dat liep in de lage valleien.
En de lage valleien.
En de droge duinen, die hoge droge duinen, mocht alleen schapen opkomen.
Ja, en de lage valleien, dat zijn aangrenzend aan de duinen, zeg maar.
Nou, ook in de duinen, hè.
Oh,
als je
hier
vandaan naar ja. het strand rijdt, dan heb je aan weerskant heb je een grote vlak.
Dat is het vlak.
Het vlak. Ja, dat is een vallei, dat is een grote.
En
grote.
Daar liep dan het zwaardere
daar liep het, ja, daar liep het zwaardere vee, zeg maar. Maar in principe, dan heb ik het dus over lang geleden al, toen werd dat duin was van de overheid en dat werd heel lang verpacht aan duinboeren. Lang terug, hè? Dus,
Ja, want dat heb ik wel in dat artikel van jou ook gelezen. Dat voordat het een drinkwaterwinning was,
ja.
hè, dat er...
Toen zaten er boeren.
Dat er boeren zaten.
Ja, zeker. Ja, je moet dat is... in dat gebied, we hebben het dan over dat mokslootgebied, zeg maar. Nou, dat is een raar begrip, maar... Ooit waren dat dus allemaal natte duinvalleien en met droge duinen eromheen natuurlijk. En duinplassen erin. Nou, dat heeft geduurd tot 1880 zo'n beetje. En toen is men op het idee gekomen om die duinvalleien te ontwateren en in cultuur te gaan brengen als grasland. En dat past natuurlijk in die tijd van de mensen gingen ook de heicultuur omploegen. En dat is nog iets later geweest. Dat ze hei gingen omploegen aan de vaste wallen en omzetten in cultuurland. Het is gewoon, dat is hier dus in die vallei ook gebeurd. En die sloot, die afwateringssloot die door dat terrein heen loopt, die eindigt in de Mokbaai, aan de zuidkant van Texel.
We hebben het nog over vroeger, hè? Over welke periode...
Dit is dat graven van die sloot is in 1880,
ja, dat is dus echt
gebeurd.
In de 19e eeuw gebeurd.
Ja, en toen is dat gebied in cultuur genomen, die lage vallei, die meren verdwenen dus, die duinmeren, die liepen leeg. Hè? Dat water liet ze gewoon naar de Mokbaai en dus naar de Waddenzee lopen. En toen is dat in cultuur genomen als grasland meest, als weiland. En dat heeft jaren geduurd, dat gebruik, als boerenland in feite. Er zaten duinboeren in, er stonden verschillende schuren in het gebied. Er is er nog één over, hè, bij de, als je er langs rijdt. Aan de noordkant van de weg heb je de schuur van, tegenwoordig heet de schuur van de Vlaming. Eigenlijk klopt het ook niet meer, het was de schuur van Drijver. En er waren er meer die zijn gesloopt. Maar die staat er dus nog, dat is een schuur van duinboeren die daar zaten.
Ja, want dat, hier staat ook, hè, dat de moksloot. Ik heb ook begrepen dat wat een ander iets wat nog het voordeel van de moksloot was, dat er heel veel zaadverspreiding daardoor.
Ja,
of is dat iets dat van is, veel later?
Ja, dat is weer een beetje van later, zeg maar. Dat is, dat heb je uit dat artikel begrepen.
Ja, artikel,
en dat klopt ook. Dat heeft te maken met de latere ontwikkeling.
Maken we kennelijk, want dat weet je beter, even een sprong in de tijd.
Ja, dan maak je een sprong in de tijd. Maar als je teruggaat zeg maar, naar het graven van die sloot, toen is dus een hele lange periode geweest dat daar boeren zaten.
Ja.
En daar is op een gegeven moment een eind aan gekomen. En dat heeft te maken, zie je dat alles weer in elkaar grijpt, zeg maar. Dat heeft te maken met dat Texel op een gegeven ogenblik een waterleiding kreeg. En tot 1956 had Texel geen waterleiding. Dus iedereen moest voor zijn eigen water zorgen, zoetwater. Dus men had een put, een regenwaterbak of een grondwaterput, dat kan allebei. Sommige mensen hadden zowel het een als het ander. En daar haalden ze hun water uit en dat was het.
Nog tot 1956.
Tot 1956.
Ja, dat klinkt eigenlijk
al. Dat was vrij laat.
Dat hadden we ons bijna niet voor kunnen stellen.
Nee, maar zo was het.
Ja,
zo was het. En nou, toen hadden ze hier, toen rukte de beschaving ook op naar Texel, zal ik maar zeggen. Dus toen kwam hier die waterwinning. En waar moesten ze water vandaan halen? Nou, dan hadden ze hun oog op die duinen laten vallen. Er was natuurlijk aan het vasteland overal waterwinning in de duinen. Want in de duinen zit heel schoon, zuiver water.
Ja.
Dus dat kun je dan op diepte, win je dat en heb je hartstikke goed water eigenlijk. En dat, daar hadden ze hun oog op dat gebied laten vallen. Maar dat kon natuurlijk alleen.
Dat is het gebied?
Waar de Mokslood doorheen stroomt.
Ja, okay.
Dat gebied, bij het grote vlak, zuidelijk en noordelijk ervan. daar hadden ze hun ogen op laten vallen. Maar dat kon natuurlijk alleen als die boeren weggingen. Want wat wilden ze doen? Ze wilden dat gebied, dat water, dat stroomde in de tijd van de boeren ongestuurd via die sloot uit naar de zee.
Dus al het water stroomde
het water
in wezen weg.
Precies, ja. Al het zoete, goede zoete water stroomde in wezen weg om die landbouw dan mogelijk te maken. En daar hebben ze berekend, dat was ongeveer 700.000
dat was een enorm...
op jaarbasis.
Ja,
dus een
heel,
enorme
veel.
Heel veel water ging er weg. Dus wat dachten die mannen? We zetten er een paar stuwen in die sloot. We stuwen dat water op en dan hebben we lekker zoet water voor die drinkwaterwinning en houden het vast. Dus, nou, dat is gebeurd. Dus dat was het eind eigenlijk van de boeren in de duinen daar.
Ja, ja.
Die moesten weg natuurlijk, want die konden daar niet meer boeren. Alles kwam blank te staan in het lage veld. En ze gingen dus op diepte dat drinkwater wegwinnen. Nou, dat ging prima. Alleen er was één andere ontwikkeling die dat een beetje in de problemen bracht. En dat was de ontwikkeling van het toerisme. Aanvankelijk hadden ze vergunning voor, nou ja, voor 500.000 kuub of zo. En dat was meer dan genoeg. Daar hadden ze genoeg aan. Maar wat zie je gebeuren in de jaren 50, 60, dan kwam het toerisme enorm opzetten. En dat betekende dat er steeds meer drinkwater nodig was. In de zomer. Als de natuur er juist om te leven zit. Om water. Dus dat begon op een gegeven moment begon dat problemen te hebben.
Ja, dat las ik ook. Ja. Hè? Er werd uiteindelijk meer dan het toegestane gewonnen. Hè?
Precies.
Waardoor ook soorten verdwenen.
Ja, het werd heel... eerst was het dus natter geworden en toen begon het eigenlijk te verdrogen.
Want door de vernatting nam het aantal soorten toe tot het uit de hand liep, heb ik gelezen. Hè?
Ja.
En het staken van het voormalig verwijding Hooilandbeheer, dat heeft weer voor verruiging in, gezorgd.
Ja, er zijn een paar dingen die dus door elkaar werken, zeg maar. Maar wat dat waterwinnen betreft, dat eerst was het eigenlijk gunstig voor het gebied, dat het water vastgehouden werd en er kwamen weer dotterbloemen en noem het maar op en eenden. Maar op een gegeven moment liep het gewoon uit de hand. En met name, dat heb ik nog niet gezegd, maar het punt was niet alleen dat er dus steeds meer water gewonnen werd, maar ook dat dat heel geconcentreerd gebeurde in dat toeristenseizoen. Dus op het moment dat
natuurlijk,
de natuur
dat het was toen de zomer natuurlijk, hè? Niet zoals nu het hele jaar door.
Nee, maar als je een goede zomer, dat toeristenseizoen was relatief kort, dan moest er ineens een heleboel water uit het gebied onttrokken worden, dus het zakte en met een baksteen.
Ja.
En sinds hadden ze weinig water nodig voor die paar Tesselaars. Dus dan vloog het water weer omhoog. Het gevolg was dat het enorm begon te schommelen het jaar rond. Dus er zijn jaren geweest dat het zo wat in de buurt van de 1,3 of 1,5 meter kwam. En dat scheelt er wel.
Ja.
Dus dat ging zo niet langer, had men verzonnen. Ook al niet, omdat op een gegeven moment kon het echt niet meer aangevoerd worden voldoende. Toen is er nog een positie geweest dat ze met tankschepen drinkwater aanvoerden naar Oudeschil, omdat het gewoon te kort was.
In die toeristische
zone? Ja, in de toeristische
zone. Met tankschepen. Tankschepen met water. Zo.
Dus het liep helemaal uit de hand. Nou, er moest wat gebeuren. En wat is er toen? Hebben ze wat in de Texelse volksmond de waterfabriek is gaan eten. Die bestaat nu niet meer, maar dat was een ontziltingsinstallatie.
Ja, in 1973 heb ik begrepen.
Ja, die kwam in 73.
Toen kwam de ontzilting. Dat was dus eigenlijk nog voordat jij...
Boswachter
of vogelwachter.
Toen kwam de ontzilting.
En wat is nou precies een ontzilting?
Dat is wat ze in de Arabische landen en zo ook hebben.
Ja, natuurlijk.
Daar hebben ze natuurlijk helemaal problemen met zoetwater.
Ja.
En wat er dus met dat ontzilting gebeurt, men onttrekt gewoon zeewater. Nou, dat is er genoeg.
Ja.
Dan komt dat in een apparaat. Het apparaat haalt het zout eruit en er blijft destillaat over.
Dat deden ze vanwege het toerisme.
Ja, in feite vanwege de natuur. Het was ze moesten sowieso wat. En toen hebben ze dus die installatie gebouwd. Hier op Texel had je dan nog als extra erbij de tevens voor stroomopwekking diende. Want de stroomvoorziening liep ook helemaal mis. Die kon het ook lang niet meer aantrekken met al die toeristen. Die had niet genoeg capaciteit meer ervoor. Dus er waren twee vliegen in één klap. Drinkwatervoorziening plus stroomvoorziening was allemaal weer geregeld. Nou, prima. Toen gingen we weer verder. Dat wil zeggen, men won nog wel water uit die duinen. Maar niet zoveel meer in de jaren ervoor, want nu kwam het grootste deel uit de fabriek. Er werd nog 30% daar water bijgegooid zo'n beetje. En dan had je ons drinkwater, dus prima drinkwater. En nou, dat heeft jaren geduurd totdat het apparaat versleten was. Destilleergeval.
Ja.
En dat is een duur procedé.
Dat ontzeelte.
Ja, dat ontzeelte is een duur procedé. En toen stond men dus op een gegeven moment voor de keuze, dat was je alweer zoveel jaar later. Van wat moeten we daarmee? Gaan we weer een nieuwe ontziltingsinstallatie laten bouwen? Of gaan we een pijpleiding leggen? Want dat kon inmiddels. Voor die tijd was dat technisch allemaal natuurlijk veel te ingewikkeld. Over zee, over de zeebodem. Door het heen. Het
Marsdiep, ja.
En toen was dat inmiddels mogelijk. Nou, toen is er uiteindelijk besloten, ter wille van de natuur ook, om te zeggen van nou, we stoppen helemaal met die waterwinning in duinen. Dan zijn we daar vanaf, dat is beter voor de natuur. En een pijpleiding is op termijn ook gunstiger en goedkoper dan een ontziltingsinstallatie. Dus zo is die drinkwaterleiding naar Texel gekomen.
Dus dat gaat
en die is er nog.
Die is er nog, dat gaat dus in feite onder het Marsdiep door.
Ja.
Krijgen wij nu water van de overkant?
Ja, zeker. We krijgen, dus de Tesla mopperde. Want het water is niet zo, was niet zo lekker als het water. Dat destillaat met 30% duinwater erbij was eigenlijk lekker.
Dat zal
dit
zeker.
Dit is rivierwater, voorgezuiverd rivierwater. Dat we nu krijgen.
Ja, nou, dat is een hele. En dan spreken. En welk jaar. Ik neem aan, ik heb ergens gelezen, dus aangenomen in 1995. Dat in het Mokslootgebied met name stromend water. Oh, dat heeft voor de zaadverspreiding, dat hebben we al gehad.
Ja.
Maar over welk jaar praat jij nou dat het helemaal stopte in de duinen?
Nou, dat was iets eerder, maar ik meen in 1993 of zo. Toen konden ze met die winning in principe al stoppen, omdat die pijpleiding er lag. Maar wij zaten zeg maar, vanuit Staatsbosbeheer in de terreinbeheerder van wat. Hoe willen we dat gebied nu. Inrichten weer opnieuw. Want
die Moksloot, die bleef niet.
Ja, die bleef. Ja, die kun je ook zomaar niet wegmaken.
Nee, tuurlijk niet.
Maar die Moksloot, die bleef en die. Maar er was inmiddels natuurlijk door de hele voorafgaande geschiedenis, met name door die extreme winning en die extreme schommelingen, waren hele stukken van het gebied, met name in die valleien, waren compleet verruigd. En er waren dus de interessante soorten uit verdwenen. En. Tegen het moment dat dat speelde allemaal, toen waren er technisch wel meer mogelijkheden om zo'n gebied op te knappen. Ja. Met shovels, met kranen, noem maar op. Kun je dus.
Heeft dat ook iets met afplaggen te maken?
Ja, precies. Ja, vroeger was dat natuurlijk, ja, plaggen, dat is een manier, dan haal je dus de bovenste laag van de bodem, die is organisch, die haal je weg. En daaronder zit gewoon zand in de duinen. En net op dat overgangslaagje, daar zitten nog een hoop zaden, oude zaden van vroeger. Althans, van sommige soorten die dus een overlevende zaadbank hebben, noemen ze dat. En die kun je dus weer tot leven wekken als het ware. Door dat af te planen komt er licht en lucht en water bij. Ja, en dan kunnen die dingen kiemen. En je schept dus ook een nieuw milieu, dus dat afplagen, vroeger gebeurde dat heel lang geleden, om plagen te steken. Die plagen werden hier vooral gebruikt voor tuinwallen in de duinen, om die aan te
houden. Ja, nou, dat is
een Texel is een tuinwalleiland.
Ja.
En dat je niet alleen op de Pleistocene bulten, maar ook in de duinen, die tuinwallen. Dus en het was gewoon bekend dat bepaalde planten goed op die plagplekken willen kiemen en zich vestigen. Dus vandaar dat er toen gezegd is, nou, we willen proberen dat gebied zo goed mogelijk te herstellen naar de situatie zoals die in de 19e eeuw was. Zeg maar voordat de sloot gegraven is, voordat de Moksloot gegraven is.
Maar daarbij moesten jullie rekening houden, heb ik begrepen, met de broedkoloniën voor de zilvermeeuwen en de uitrofiering, uitdroging.
Ja. Dat is ook een heikel onderwerp, want dat is iets dat natuurlijk blijft spelen. En dat wil zeggen, je hebt een aantal meeuwkolonies, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw ook trouwens. En Inmiddels, dat is alweer zoveel jaar later, dat speelde toen nog niet zo erg, maar nee, we hebben te maken met ganzen. En er zijn twee groepen vogels die behoorlijk veel mest produceren.
Dat waar ik het over heb, dat Afplag en zo in de rekening hadden, zitten we al tegen 2000 of zo.
Nee, dat was in 95. Nou, in 93 is dat Afplag gedaan.
Ja, daar hadden we het over. En nu zit dat hoort er allemaal bij. Is anders.
Ja, dat gevaar van dat voedselverrijken.
Ja?
Kijk, we zaten met die kolonies van die vogels, dus we hebben gezegd van we spreiden die plekken zoveel mogelijk. Dan zullen ze waarschijnlijk in één of twee verleiden wat meer komen en in andere niet, die vogels. Hè. En dat is ook inderdaad gebeurd. Ze zitten vooral bij grote vlakken, bombenvlakken, daar concentreren ze zich het meest in. En dan weet je dus, ja, daar gaan ze zitten poedelen en wassen, daar wordt het voedsel rijker. En op zich is het ook geen ramp als iets een bepaald gedeelte van het terrein wat voedsel rijker is dan het andere. Maar als je die plachtplekken verspreidt door het hele gebied, dan heb je ook een beetje een overgang van voedselrijke naar voedselarme toestanden. Want van nature is het voedselarm. Die daar zijn. Ja. Van nature zijn ze voedselarm, dus schraal. Dus daar is zeg maar die spreiding toen voor gedaan. En dat werkt op zich nog redelijk, maar. Nou ja, dat is allemaal, dat proces, dat is in 93 is dat uitgevoerd, dat project. Dus dat stond het hele terrein op zijn kop, zeg maar. Met kranen en trekkers met kiepkarren, shovels reden rond. Het was
en had jij als boswachter daar nog enige invloed op? Of was je daarbij betrokken?
Ja, ik heb je moet dan keuzes maken. Kijk, eerst, je wordt natuurlijk gestuurd door wat is er mogelijk financieel, zeg maar, hoe een budget is het. Wat kun je doen? Je kunt god zo mogelijk dat hele gebied, al die valleien afplaggen, dat hoeft ook niet. Maar we hadden natuurlijk wel bepaalde wensen. En je zegt van nou, dat willen we zeker afplaggen, die in die valleien, want daar verwachten we het meeste van, zeg maar, van het stijl. En nou, er was op een gegeven moment een aardig budget. En ik heb toen die 16 plachtplekken, of 16 valleien of plekjes geplacht, die heb ik uitgezocht. En we hebben ook.
En waar keek jij dan specifiek naar?
Kijk naar wat er nog van bekend was van vroeger, van die valleien. Sommige plekken was redelijk wat bekend, van andere in mindere mate. Maar dan kijk je ook een beetje naar de potentie van zo'n plek is. En dat kun je aan de begroeiing nog wel een beetje aflezen ook. En we hadden natuurlijk wel wat ervaring met kleinschalig, handmatig plagen ook toen al wel. Hoor. Maar dat ging natuurlijk echt op hele kleine plekjes verzonnen. Daar, ik noem maar wat, voor dat soort plantjes werd lokaal geplaagd. Dus daar had je al wat ervaring. Je denkt, nou, daar zit die plek, daar zit wel muziek in. En op een andere plek is het misschien wat minder zuur, daar kan weer iets anders verschijnen. Dus zo, dan ga je dat dus ook een beetje spreiden door het gebied. Niet alleen vanwege het gevaar van die meeuwen, maar ook gewoon om een variatie in het milieu te krijgen. Dus heb ik die 16 plachtplekken uitgezocht en uitgetekend en uitgezet en zo. En daarna, dat komt dus dat inventarisatiewerk weer om de hoek. Toen het project uitgevoerd was, de jaren daarna, heb ik dus al die plachtplekken geïnventariseerd, gekeken wat daar ging groeien, hoeveel en hoe zich dat ontwikkelde en wat voor soorten er stonden.
Dat zijn geen wandelgebieden?
Nou, voor een deel kom je er langs en door en zo. Je bent grote vlak, daar loop je al langs heen. En in de Balkanen zijn er een paar die verleiden, daar loop je er gewoon langs heen. Ja. Kun je zo zien, zeg maar. Ja. Dus dat is, en, nou, dat is een behoorlijk goed succes toch geworden. Dan zie je dus ook dat er meer veerkracht in die natuur zit dan mensen vroeger wel eens geneigd waren te denken. Dan heb ik het weer over de jaren 70, 60 misschien wel. Dan had men het idee van, nou, dat is in cultuur gebracht of dat is gedempt of ontwaterd of wat ook maar. Dat wordt nooit meer iets, dat is voor eeuwen verloren. En in de loop van die jaren 80, 90 en later is men op allerlei plekken aan de slag gegaan en is toch gebleken dat er, je kunt niet altijd de klok volledig terugdraaien, maar dat er wel, als zeg maar een aantal basisdingen goed zijn, als het grondwater schoon is gebleven, zeg maar, als de grond niet totaal vervuild of vergift of weet ik wel wat is, als dat allemaal nog een beetje op orde is, dat die basisvoorwaarden, dat daar aan voldaan wordt en dat je dan inrichtingsbeheer doet, dat het mogelijk is om heel veel dingen nog terug te halen. En dat is in die Mokslot ook gebeurd.
Ja, dus dat is voor jou best een interessante periode geweest, denk ik ook.
Ja, dat is hartstikke leerzaam natuurlijk. Ja. En gewoon spectaculair om te, mee te maken en mee te mogen maken. En nog, die komen nou nog steeds regelmatig kijken. Nou, wat draait het? Kijk, in 1993 afgeplaatst, dus we zitten nou net op 30 jaar. Het loopt nou 30 jaar en het verandert nog. Want dan gaat natuurlijk de natuur heeft de tijd. Dat gaat ook heel langzaam met sommige dingen. Ik kijk ook hoe bepaalde soorten zich verspreiden. En dan zie ik, dan denk ik, waarom is die of die soort hier nou nog steeds niet? Hij zou hier moeten kunnen staan, maar... En op een gegeven moment, dan kom je er aan, yes, nou ja. Zie je er ineens, hè. Dan zie je ook dat je dus, ja, mensen willen vaak te gauw resultaat hebben, hè. Dat, sommige dingen zijn er snel bij, echt als de kippen bij wijze van spreken. Maar andere dingen, dat vergt tijd en dat hij... Hoe lang duurt het voordat zo'n eerste zaadje naar zo'n gebied getransporteerd wordt? Hè? Dat kan dus door die mokslot, dat zal door het water gebeuren. Ja. Maar dat kan ook best goed door een koe gebeuren of door een ander dier die dat zaad meeneemt. Ja. En dat is het toeval speelt daar natuurlijk een enorm grote rol in. Want soms dan, ik heb ook wel gemerkt dat soorten soms over een grotere afstand de eerste vestiging plaatsvindt. En de tweede of de derde dichterbij de bron, waar een soort ontstaat. Dat is puur toeval. Dus nou, dat is leuk om te zien. Maar persoonlijk vind ik het mooiste eigenlijk dat je dus die veerkracht ziet. Van, dat er dus heel veel mogelijk is om dingen weer, als je nog een beetje goed beheer doet en een goed herstelbeheer hebt, dat het mogelijk is om heel veel nog weer terug te halen van wat verloren was en wat voor eeuwig verloren gewaand werd eigenlijk. Hè?
Ja, want jij vanaf 1975 loop jij dus hier in de duinen.
Ja.
Nou, dan zijn we dus al, hè, het is nu 2023.
Ja, een kleine 50 jaar.
Kleine 50 jaar. Dus dan kan jij eigenlijk ongelooflijk, heb je goed kunnen zien, ja, dat de natuur, wat je zegt, hè, ook best wel vitaal is.
Ja, ja, dat vind ik, er zijn dingen natuurlijk weggeraakt.
Ja.
Maar je kunt ook dingen weer terughalen. En je ziet ook dat er veerkracht in die natuur zit. Dat is, vind ik wel positief. Kijk, voorgaande generatie van natuurmensen. En die hebben natuurlijk veel verloren zien gaan. Doordat er van alles en nog wat in cultuur genomen werd. En omgeploegd werd. En dat was weg en dat was weg. En het kwam nooit meer terug. Nu komt het... Nu zie
in
je
de dat duinen. Het, door ja. dat hele gebeuren van die waterwinning. En
dat was hier bijvoorbeeld. Ja.
En alles.
Dus maar elders bijvoorbeeld ook in het binnenland. Ja. Noem maar wat. Waar dus hij omgeploegd is en omgezet is in akkerland. Waar maïs op stond en weet ik veel wat. En aardappelen. En daar zijn toch ook nog weer stukken. Die dus omgezet zijn weer. In natuurgebied. En als het op de goede manier gebeurt, dan blijft het daar ook wel mogelijk om de klok terug
dat
te draaien.
Dat er toch dingen terugkomen. Ja.
Maar daar moet je wel wat voor doen. Hoor.
Ja,
daar moet je wel voor afvlaggen en verschralen en noem het maar op.
Ja, en het ook goed in de gaten
houden. En goed in de
natuurlijk,
gaten
houden. Dat niet anderen het weer overnemen, andere beplanting of wat
ja,
dan ook.
Ja, precies. Je moet het in de blijven beheren, zeg maar. Maar dan zie je dus dat die natuur heeft dus erg veel veerkracht.
Ja.
Zonder meer.
Ja. Nou, en kan je nou, want ja, ik merk gewoon aan jou, je bent echt ongelooflijk bevlogen boswachter. Hè? Heel zorgzaam. Ja, hoe zou je dat nou zelf zeggen? Is het echt een passie van je?
Ja, ik denk het wel. Ja, dus het is niet, het was voor mij niet zomaar een baantje.
Nee,
zeg maar.
Dat het is.
Niet dat je zegt van nou, weet je wat, ik ga dus bij die staat werken. De staat, zo noemen ze dat hier.
Ja.
Ik ga bij die staat werken, want het lijkt me wel wat. En vaste banen enzovoort. Nee, dat was voor mij de motivatie.
Nee, jij hebt echt een enorme liefde voor de natuur eigenlijk.
Ja, ik ben er echt in geïnteresseerd. En ik wil dat ook graag volgen. Ja. En daarom, ja, ik ben natuurlijk wel met pensioen. Ik ben gestopt met werken. Maar ja, dat laat mij niet los. Nee, je blijft daar wel mee bezig. En zo zijn er nog wel een paar collega's hoor, die Ja, en sommigen niet. Dat moet ieder voor zich ook weten. Hoor. Sommigen die zeggen, nou oké, okay, dit was het. Ik ben nu met pensioen en ik ga wat anders doen.
Nee, maar je hebt...
maar ik heb ook een collega, die, Jan Witte, die... nou, die komt ook om de havenklap nog in het veld. En die wil ook gewoon weten hoe het zich ontmoet gaat.
En doe jij daar nog wat mee met die kennis die je nu ook nog opdoet?
Ja, ja, ik geef dingen door aan Staatsbosbeheer.
Die deel je met Staatsbosbeheer.
Die deel met Staatsbosbeheer. Kijk, dat is ook, ik ben vrijwilliger bij Staatsbosbeheer voor onder andere voor die inventarisaties en dingen. Ja, en zo zijn er meer mensen die... Er zijn ook vrijwilligers die pijlbuizen opnemen en dergelijke. Maar ik doe dus een deel inventarisaties. Ik heb contact met ze ook als ik denk van nou, dit zou misschien even anders moeten of daar moeten jullie op letten. Dan meld ik dat wel, ja.
Ja, je bent toch een beetje onmisbaar geworden, hè?
Niemand
is onmisbaar.
Op een gegeven moment dan is het af.
Jij hebt wel een behoorlijke... carrière en veel geïnvesteerd ook in jouw zijn, hè, als boswachter, zeg maar.
Ja, ik heb dat.
Je ziel en zaligheid ligt er toch wel een beetje.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
Ja, ja, kan je, als je daar nog wat aan wilt toevoegen, dan mag
dat.
Nee,
dat is het wel. Dat is echt mijn lust en mijn leven.
Nou, Kees, ik vond het... heel leuk om met je te praten. Ik heb er ook veel van geleerd, ook van het artikel. En heel veel dank.
Ja, graag gedaan.
De podcastserie Den Horen 625 jaar gemist? Luister naar de herhalingen op zondag 10 en zondag 17 september vanaf 10 uur 's ochtends. Natuurlijk op Radio Tessel.
Once again. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij en jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al, dit is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je een morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou. Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht. Want dan zul je zien, als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht. Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee en ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet, vind ik heus wel mijn weg met jou. Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou.
Dit is Radio Texel. Wij zijn trots op Texel. En dat hoor je.
Dit is Radio Texel.
Out in the field, farmers grew bread and called for the meat they took for the shed. The dark came to fall, silence was all. A beauty shone bright, surrounded by light. Come on now, I fell in love with an alien. I fell in love with her eyes. I fell in love with an alien. I'm chilling in no disguise. I'm in love with an alien. I'm in love with her eyes. I'm in love with an alien. I'm chilling in no disguise.
Altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt:
zing een liedje voor me, Frans. Zing een liedje voor me, Frans. Ook al is het in het Frans. Zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij. Dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in de strijd die niet te zijne was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei: proost, Frans, maar zing voor me.
Zing een liedje voor me, Frans. Zing een liedje voor me, Frans. ook al is het in het Frans. Zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij. Dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
Anna, een veelbelovende jonge meid. Een vlotte meid, zat op school en was voorbereid. Wilde studeren, had de wereld graag doorgereisd. Maar nu zegt de dokter dat ze een jongen krijgt. De buik groeit, maar het gevoel is nooit zonder spijt. Als ze kiest voor zichzelf, is ze de wonder kwijt. Hij kon de druk niet aan, liet er in de uppie staan. Gaf haar geen duppie en hij vertrok naar ver vandaan. En nu is zij alleen, de moeder helpt wel mee. Maar die is ook gestrest en zit in de AOW. En toch zit Anna hier, de zoontje aan haar hand. Ze zijn gelukkig samen, ze zegt zingen Frans.
Zing een liedje voor me Frans. Zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans. Zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij. Dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Texel.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
De kooibrug over het Noord-Hollands Kanaal in Den Helder is toe aan een flinke opknapbeurt. Van oktober dit jaar tot en met eind mei volgend jaar. Het wegverkeer over de N99 kan vanaf 23 oktober tot en met 22 december in beide richtingen niet over de Kooibrug. Ook de scheepvaart zal van oktober tot en met mei hinder ondervinden. Schepen hoger dan 8,3 meter moeten omvaren. Meer weten over de renovatie aan de Kooibrug? Ga dan naar rijkswaterstaat.nl.
Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotessel.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
Casper Meijer met het NOS Journaal.